Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De erfenis van biermagnaat Freddy Heineken maakte van zijn dochter Charlène de Carvalho Heineken de rijkste Nederlander. Onderzoeksjournalist Joep Domen volgde het geldspoor en zag hoe zij belasting ontwijkt.
Nou, we staan hier tegenover de brouwerij, waar met gouden letters Heineken Brouwerij op staat. Is een kinderspeelplaatsje voor ons. Achter rijden de trams heen en weer.
Ja, ik was onlangs op pad in Amsterdam. Ik stond op het tweede weteringsplantsoen. Dat is tegenover de Heineken Brouwerij. En dat is een locatie die belangrijk was voor het verhaal wat ik aan het maken was voor de krant. We kregen bij NRC 3 maanden geleden een mail binnen. Een tip zat daarin van een oud-manager van Heineken. En daarin stond dat Freddy Heineken een regeling met de Belastingdienst zou hebben gesloten. Zodat zijn dochter, Charlène de Carvalho Heineken, geen belasting zou hoeven te betalen over zijn erfenis.
En als we dan draaien, dan zien we hier links aan datzelfde plantsoen een rij huizen, allemaal in dezelfde kleur geverfd. Type herenhuizen rond einde 19e eeuw. Daar is het hart van het familie-imperium van de enige erfgename van Freddy Heineken, Charlène de Carvalho Heineken, gevestigd.
Freddy Heineken had die bierbrouwerij Heineken overgenomen van zijn vader en dat biermerk tot wereldmerk gemaakt. Heineken was onder het bewind van Freddy Heineken uitgegroeid tot de op één na grootste brouwerij ter wereld. 300 merken had hij inmiddels overgenomen en actief in 190 landen. En inmiddels is Charlène de Carvalho Heineken de rijkste Nederlander en nog steeds groot aandeelhouder van het concern Heineken. Ik heb voor NRC in de afgelopen jaren een aantal verhalen gemaakt over rijke mensen. De familie Brenningmeijer, eigenaar van het merk CNA. Ik heb een verhaal geschreven over de familie van de Vorm van de Holland-Amerika-lijn. Na dat verhaal kwam die e-mail binnen van die oud-manager van Heineken. Die zei van kijk ook eens naar Freddy Heineken en naar de erfenis. En dus toen besloot ik een onderzoek te doen naar de erfenis van Freddy Heineken. En terwijl ik dus bezig was met de vraag hoe zat die deal van Freddy met de Belastingdienst in elkaar, doemde bij mijzelf een nieuwe vraag op. En dat was hoeveel belasting betaalt nou eigenlijk zijn dochter in Nederland?
Ja, Joep, dus de rijkste persoon van Nederland kreeg een erfenis zonder daar belasting over te betalen en betaalt misschien op dit moment ook wel heel erg weinig belasting. Dat is best wel pikant. Waar begon jij naar aanleiding van die tip jouw zoektocht?
Weet je waar wij vaak beginnen? In het archief van onze eigen krant. Heel interessant was dat ik in ons archief een artikeltje vond van 4 januari 2002.
Gisteren overleed Freddy Heineken.
Grootvader Heineken richtte het bedrijf op. Kleinzoon Freddy maakte het groot. En zijn enig kind, dochter Charlien, zal de dynastie voortzetten nu haar vader is overleden.
Het is niet erg om dood te gaan, zei hij ooit in NRC Handelsblad. Want het was toch ook niet erg voordat je leefde en ook niet bestond.
En in dat artikel, daar werd de toenmalig CEO de baas van Heineken, Karel Vuursteen, geïnterviewd. En hem werd gevraagd, hoe moet dat nou met Heineken nadat Freddy Heineken is overleden? Blijft de familie controle houden over de brouwerij? En hij vertelde daarin dat dat zeker het geval was. Want, staat daar in dat artikeltje, Freddy heeft het allemaal geregeld en er hoeft geen cent successierecht te worden betaald door zijn dochter.
Ja, dus de dochter, Charlène, ontving al het geld van Freddy Heineken zonder erfbelasting te betalen. Wat normaal gesproken toch best wel een flink percentage is in Nederland.
Ja, zeker 27%. En dat was direct de kern van het probleem natuurlijk. Kijk, als jij een aandelenpakket als familie hebt in zo'n groot bedrijf, dat is heel veel geld waard. Nou, we hebben dat becijferd. Dat was op dat moment 3,3 miljard euro waard. En je moet 27% erfbelasting betalen, dan moet je zo ongeveer 1/3 van dat bedrag dat je krijgt, moet je aan de Belastingdienst betalen. Berekend door ons ongeveer op 700 miljoen, 800 miljoen dat ze moeten aftikken. Ja, zo'n groot bedrag zou ze natuurlijk niet kunnen betalen, waarschijnlijk, zonder een deel van de aandelen te verkopen. En als je een deel van de aandelen moet verkopen, dan zou je de controle over Heineken verliezen.
Ja, en dat was niet de bedoeling. Zij heeft dus altijd de controle gehouden over het bedrijf.
Precies, en dat konden we zien. Want de dag nadat Freddy Heineken overleden was, heeft zijn dochter zich bij de AFM, dat is de beurswaakhond, gemeld. En gezegd dat zij het volledige pakket van Freddy Heineken, haar vader, onder controle.
I see it as my responsibility to keep it healthy and keep it growing and passing it on to the next generation.
Hoe ben je vervolgens te werk gegaan?
Ik ben begonnen bij Karel Vuursteen. Hij bleek nog te leven, 82 jaar oud, glashelder geheugen. Dus ik heb hem die vraag gesteld die mijn collega Helene de Graaf hem 22 jaar eerder ook gesteld had. Hoe heeft Freddy het geregeld? En ja, hij zei tegen mij, nou meneer Domen, Freddy heeft mij dat persoonlijk verteld. Hij had een deal met de Belastingdienst en er hoefde geen cent erfbelasting te worden betaald.
Dus een deal met de Belastingdienst, waardoor de Nederlandse staat 700 miljoen euro zou mislopen. Ja, dat klinkt eigenlijk als iets waar in ieder geval de politiek toch van op de hoogte had moeten zijn in die tijd.
Ja, dat was precies wat ik ook dacht. Dus ik heb eens contact gezocht met Gerrit Salm. Hij was minister van Financiën namens de VVD gedurende die periode. En dus ik heb hem gevraagd, ja, weet je ervan? Nou, hij wist er niet van. Hij zei, nou, probeer eens bij Willem Vermeend. Nou, hij was in die periode staatssecretaris van Financiën en hield zich met dit soort fiscale zaken bezig namens de Partij van de Arbeid. Maar Willem Vermeend is ernstig ziek en kon de kant niet meer te woord staan. Toen heb ik zijn opvolger, Wouter Bos, gebeld. En bij dit soort grote deals is het zo dat staatssecretarissen toch wel vaak geïnformeerd worden. Niet zozeer dat zij kunnen zeggen, ja, dat doen we of niet. Maar dat meldt de Belastingdienst dan toch wel. Omdat er eventueel politieke consequenties aan kunnen zitten. Dus ik heb hem gevraagd, wist je ervan? Nee, dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik ga naar de hoogste baas van de Belastingdienst in die tijd. De directeur-generaal, Joop van Lunteren. Dus ik ga naar hem thuis, ik wil hem aankijken. Als ik die vraag stelde van, hoe zat het met die deal van Freddy? En hij keek mij aan en hij zei, en ik zag dat hij eerlijk was, daar weet ik niks van. En toen zei Joop van Lunteren tegen mij, nou, ik kan me niet voorstellen dat Freddy Heineken helemaal niets, althans zijn dochter helemaal geen erfbelasting betaald heeft. Maar als ik het zo inschat, zal er een slimme belastingadviseur zijn geweest die een voorstel gedaan heeft waar die belastinginspecteur wel mee akkoord moest gaan. En die hele slimme belastingadviseur van Freddy Heineken, die vond ik. En die bleek Jan Hogendoorn te heten. En ik was dus heel erg op gevlast om die Jan Hogendoorn te spreken. Maar ja, verdorie, ik kwam erachter dat hij in 2021 een eeuw oud gestorven was. En wat je ook doet als je zo'n onderwerp gaat onderzoeken, dat is je niet alleen inlezend archief, maar je leest ook de boeken die over Heineken en over Freddy Heineken geschreven zijn. En een van die boeken is geschreven door Stefan Vermeulen. En het toeval wilde dat in 2015 Vermeulen gebeld had met Jan Hogendoorn.
Ik sprak voor mijn boek natuurlijk met veel mensen die bij Heineken hadden gewerkt. En onder hen was Jan Hogendoorn eigenlijk een legendarische naam. Dat was de boekhouder van Freddy Heineken. De man die ooit al die constructies, dat bedrijf, die structuur en ook die fiscale constructies had opgezet. Jan Hogendoorn was op dat moment 93, woonde in Amersfoort. En hij stond in het telefoonboek, dus heb ik hem gewoon een keer opgebeld. Nou, hij bleek metaal echt razend scherp. Wist precies waar het over ging. Jan Hogendoorn vertelde mij toen dat het met de fiscus allemaal was afgedicht, zoals hij dat noemde. Waarmee hij bedoelde dat er dus een regeling was getroffen met de Belastingdienst over de mogelijke erfbelasting. Hij zei ook, er is aardig wat betaald, dat is niet gratis gebeurd. Ik noem geen bedragen.
En hoe dan verder?
Ik ben dus ook gaan kijken naar wat voor bedrijven en brievenbusfirma's en stichtingen zijn er in de jaren 90 door Freddy Heineken en zijn trouwe adviseur Hogendoorn opgericht. En ik belandde van het Nederlands Handelsregister, het Handelsregister in Zwitserland, Handelsregister in Luxemburg, Handelsregister in Jersey, dat is een kanaaleiland, belastingparadijs. En zo kon ik een heel netwerk van bedrijven en stichtingen zien die in die tijd zijn opgericht. En ik sprak met een aantal belastingadviseurs die mij hielpen bij het begrijpen van dat netwerk. En die zeiden, ja, er zijn eigenlijk twee redenen om dit te doen. Dat is allereerst natuurlijk om zo min mogelijk belasting te betalen. Maar ook heel belangrijk voor Freddy Heineken, om te zorgen dat de controle van de familie op de brouwerij Heineken in stand bleef. Heb je een koperen deurplaat rechts naast de groene ingangsdeur en daar staat het woord op Pentagon. Het is toch wel heel mysterieus. Hè? Hier zit een verborgen wereld achter. Dit is de wereld van het Pentagon.
Je hebt het hier over het Pentagon, een verborgen wereld. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik denk direct aan Amerika en aan de defensie daar. En Pentagon is de naam van het family office van Charlène de Carvalho Heineken. Rijke en zeer rijke families met miljarden vermogens hebben een kantoor dat vermogen beheert. Nou, dat Pentagon dat beheert dus het vermogen van Charlène de Carvalho Heineken. En dat is gevestigd in een aantal panden herenhuizen aan het Tweede Weteringplantsoen in Amsterdam met uitzicht op de brouwerij. Het vermogen van Charlène de Carvalho Heineken, dat hebben wij becijferd op 16 miljard euro. Dat is heel veel. Dat maakt haar inderdaad tot de rijkste persoon van Nederland. En wat we ook zagen in ons onderzoek is dat ze nauwelijks belasting betaalt.
Nauwelijks belasting over 16 miljard euro. Dat duizelt me eerlijk gezegd een beetje. Hoe zit dat?
We kwamen er eigenlijk op omdat wij bij Freddy Heineken hadden we zijn bedrijvennetwerk in kaart gebracht. En we zagen dat in de afgelopen jaren Charlène, zijn dochter dus, een aantal bedrijven daaraan had toegevoegd. Dat bleken constructies te zijn. Constructies om eigenlijk zo weinig mogelijk belasting te betalen. En dan hebben we het specifiek over dividendbelasting.
En wat is dat precies?
Dividendbelasting, dat is de belasting die je in Nederland betaalt over de winstuitkeringen die je krijgt van een bedrijf. We hebben hier een bedrijf in Nederland, Heineken, maakt winst. Een deel van die winst wordt aan de aandeelhouders uitbetaald. En die aandeelhouders betalen daar dan, als het goed is, dividendbelasting over. En dat is in Nederland 15%. En wij zagen dus dat in 2017 er in één maand, in maart dat jaar, 14 brievenbusfirma's, stichtingen tegelijk waren opgericht. En die constructie, die liet ik dus zien aan een aantal belastingdeskundigen. En die zeiden direct van dat dividend, dat wordt vanuit Nederland naar Luxemburg gebracht. Gesluist, zou je het kunnen noemen.
Zonder belasting te betalen?
Nee, daar wordt 2,5% belasting over betaald.
In plaats van 15?
In plaats van 15%. En vanuit Luxemburg wordt het doorgeschoven naar Jersey. En in Jersey betaal je helemaal geen dividendbelasting. Dus als je 235 miljoen euro dividend krijgt en je moet daar eigenlijk 15% belasting over betalen, maar je betaalt maar 2,5%, dan scheelt je dat op jaarbasis ongeveer 30 miljoen euro.
Dus de overheid loopt op deze manier alleen al van één persoon 30 miljoen euro per jaar mis. En dat is maar van één familie, laat staan van al die andere rijke mensen in Nederland.
Ja, precies. En dat is erg. En waarom is dat erg? Omdat de familie Heineken, Carvalho Heineken, uiteindelijk dan niet meebetaalt aan de voorzieningen in dit land, waar wel het bedrijf Heineken van profiteert. Er worden namelijk wegen aangelegd en allerlei voorzieningen door de overheid betaald, dankzij de belastinginkomst. En dat is precies waar Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, op doelde toen hij vorig jaar een brief stuurde naar de Kamer. En daarin schreef hij: door die belastingontwijking komen de kosten van de algemene voorzieningen uiteindelijk te liggen bij burgers en bedrijven die wel gewoon op tijd hun belasting betalen.
Maar doet de overheid hier dan zelf niks aan? Hè? Ik bedoel, Marnix van Rij constateert het al. Kunnen ze niet ingrijpen?
Ja, Marnix van Rij doet daar van alles aan. Al jaren is die geitenpaadjes aan het afsluiten. Die leiden naar belastingontwijking. En ook dit paadje heeft hij afgesloten. En wel op 1 januari dit jaar. Maar ja, het zal misschien niet verbazen. Ook daar is weer een geitenpaadje op gevonden. En dat bleek tijdens ons onderzoek dat nu geen dividenden van Nederland naar Luxemburg, naar Jersey gaan, maar dat er een deel van het aandelenkapitaal wordt verschoven. Het is een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat ze in plaats van die 2,5% nu 0% betaalt.
Maar als ik jou eigenlijk zo hoor, Joep, dan worden er nieuwe regels gemaakt. Probeert de overheid belastingontwijking tegen te gaan? En zijn er altijd weer adviseurs die nieuwe geitenpaadjes ontdekken, die nieuwe constructies voorstellen om daar toch weer onderuit te komen. Is dit dan uiteindelijk wel aan te pakken?
Dit is niet iets van nu en niet iets van Charlène de Cavalier Heineken. Dit is iets wat je mondiaal al decennia ziet. Overheden die in een wedloop verwikkeld zijn met vermogende bedrijven en particulieren die de beste adviseurs hebben. En er overal in het oerwoud weer een geitenpaadje vinden dat dan vervolgens weer gedicht moet of afgesloten moet worden door overheden. Maar goed, we zien wel in de laatste jaren dat daar een versnelling in gekomen is. En Marnix van Rij is daar druk mee geweest de afgelopen jaren. En hij heeft ook al gereageerd op dit nieuws. En in de Kamer heeft hij aangekondigd eigenlijk dat hij gaat kijken of dit inderdaad een lek in het systeem is. Een nieuwe lek in het systeem. En hij gaat de Belastingdienst opdracht geven om daar onderzoek naar te doen.
Ja, dan moeten wij toch wel stevig gaan nadenken of wij daar toch niet met antimisbruikwetgeving moeten komen. Maar ik zal zeker wel aan de Belastingdienst vragen om dat heel goed te gaan monitoren. Want anders zijn we water naar de zee aan het dragen.
En de vraag die hier eigenlijk toch een beetje achter zit, hè, is: waarom willen rijke individuen, rijke bedrijven, rijke families, waarom doen ze zo erg hun best om geen of zo min mogelijk belasting te betalen aan Nederland?
Ja, die vraag had ik haar dus willen stellen. En, maar ja, zij geeft geen interviews of bijna geen interviews. Ik geloof dat in 22 jaar ze ooit 1-2 interviews gegeven heeft. En hier wilde zij in elk geval niks over vertellen. Ik heb haar die hele constructies ook toegestuurd via woordvoerder. Maar ja, we kregen daar geen antwoord op. Zei dat ze is privé en daar zeggen we niks over. Het is makkelijk als niet-vermogende natuurlijk om te zeggen van ja, ik zou genoegen nemen met 200 miljoen en dan keurig mijn 15% dividend betalen. Maar ja, je weet dat natuurlijk niet zeker wat Joep Domen zou doen als hij echt 235 miljoen per jaar krijgt.
Ja, en je hebt dit verhaal nu gepubliceerd en nu is de constructie bekend. Mensen weten nu dat Charlène de Carvalho Heineken nauwelijks belasting betaalt over die 16 miljard euro. En nu?
Ja, je ziet Freddy Heineken, waarmee dit verhaal begon, die had die deal met de Belastingdienst in welke vorm dan ook. Nou, zij heeft zelf ook een soort deal gemaakt met de Belastingdienst, maar dan net iets anders. En dat deed mij ook wel denken aan, hoe nu verder. Hè? Zij is 69, ze heeft 5 kinderen. En het is allemaal ooit begonnen bij Freddy Heineken om die brouwerij in hand van de familie te houden. En ook daar is zij mee bezig. Heineken zal in handen van de familie blijven, als je het zo bekijkt. En in die zin is het wel interessant. Toen zij haar vader opvolgde als grote baas bij Heineken, sprak zij de woorden: ik zie dit niet als een soort erfenis, maar veel meer als het bewaren van het erfgoed.
Dankjewel, Joep.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Yücel, Nash Keller en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.